Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de verhouding tussen christenen en de overheid. In Romeinen 13 gaat Paulus op dit onderwerp in. Het is bijzonder dat hij aan de christenen in Rome hierover schrijft, want juist die Romeinse overheid maakt het de Joden en de christenen erg moeilijk, en de gelovigen hebben zwaar geleden in Rome. Toch schrijft Paulus dat de overheid een instantie is die gezag van God heeft gekregen. Op basis daarvan zijn christenen verantwoordelijk om zich te houden aan de wetten en de voorschriften van het land, tenzij deze wetten tegen Gods woord ingaan. Gods woorden wegen altijd zwaarder dan welke wet ook. Het is niet zo dat elke overheid zich bewust is van het feit dat God haar heeft ingesteld, of dat ze daarmee rekening houdt. Integendeel, er is veel corruptie, machtmisbruik en onrecht in de manier waarop regeringen werken. En ondanks dat geeft Paulus de regel mee aan christenen om het gezag te erkennen. Daardoor kunnen ze met een vrij geweten rondlopen. In de brief aan Timotheus roept Paulus op om vooral te bidden voor de regeringen. Christenen zijn dus niet geroepen om regeringen met macht en geweld omver te werpen, maar door gebed kan er wel heel veel gebeuren. Wanneer hooggeplaatsten van binnenuit veranderen, dan heeft dat gevolgen voor hun daden. In het tweede gedeelte van Romeinen 13 gaat Paulus verder met algemene vermaningen. Hij besluit het gedeelte over de regering met een regel dat iedereen zijn belasting gewoon moet betalen, en vervolgt dan dat men niemand iets schuldig moet zijn. Er is één uitzondering op die regel, de verplichting om elkaar lief te hebben. Die kan niet worden afgelost. En Paulus geeft dan nog een oproep om te leven in het licht, omdat de tijd dat de Heer Jezus terugkomt niet ver weg meer is. Wij gaan verder met hoofdstuk 14.
Met Romeinen 14 begint een nieuw gedeelte in de brief van de Romeinen, wat de verhouding behandelt tussen de zwakken en de sterken in de gemeente. De vermaningen zijn voornamelijk gericht aan de sterken en vertonen grote overeenkomsten met 1 Korintiërs 8 en 10. Romeinen 14 vers 1. Neem iemand met een zwak geloof in uw midden op zonder zijn persoonlijke opvattingen te veroordelen. Het eerste vers plaatst ons direct voor de vraag, wie zijn de zwakken in het geloof? Uit het vervolg blijkt dat de zwakken, dat wil zeggen in het geloof, zich onthouden van vlees, omdat ze eten van vlees onrein vinden en alleen plantaardig voedsel eten. Vers 21 geeft aan dat het ook om wijn drinken of iets anders kan gaan. Verder stellen zij de ene dag boven de andere, en dat doen zij volgens vers 6 om de Heere, dat wil zeggen om de Heere te eren. Het is belangrijk om dit te zien, omdat deze dingen duidelijk maken wie de zwakken zijn. De zwakken zijn zij die vanuit een Joodse achtergrond of een Joods georiënteerde achtergrond, Joden genoten, tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen en daarna bleven vasthouden aan Joodse voedselwetten, reinheidsvoorschriften en sabbatsheiliging. Zoals uit de benaming zwakke al is op te maken, ziet Paulus dit niet als de ideale toestand. De zwakheid bestaat hierin dat zij hun vertrouwen niet alleen op God stellen, maar ook op iets naast hem. In Romeinen 14 is dat het onderhouden van de Joodse wetten. Paulus richt zich tot de sterken, die meestal een heidense achtergrond zullen hebben gehad en zich in hun geweten niet bezwaard voelen door de Joodse wetten. Ze krijgen de opdracht de broeders van Joodse origine met hun eigensoortige levenswijze te respecteren en aan te nemen. Paulus schrijft in vers 10, hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan. Wij hoeven een bepaalde levensstijl of gewoonte van medebroeders en zusters niet te beoordelen of met hen te redetwisten over verschillende meningen, tenzij het tegen het woord van God ingaat. Luisteraar, we zijn hiermee bij een interessant, maar ook gevoelig punt aangekomen. Er zijn terreinen van het christenleven waarover de Bijbel duidelijke aanwijzingen geeft, bijvoorbeeld hoe een christen zich moet gedragen. In Romeinen 13 hebben we daar een voorbeeld van gelezen. Het jammere voor ons is dat er wel dingen worden gezegd, maar niet alles wordt besproken. Het zijn de grote lijnen en bijzondere situaties en uitzonderingen komen vaak niet aan de orde. Maar dat mag en kan er natuurlijk niet toe leiden dat we het onderwerp maar aan de kant schuiven. In Romeinen 13 hebben we gelezen dat het de plicht van een christen is zich aan het gezag te onderwerpen. Wij moeten de wetten van ons land gehoorzamen, belastingen betalen en respect tonen naar gezagsdragers. Daarnaast lazen we in Romeinen 13 over de relatie van een gelovige met zijn medemensen. In vers 13 lazen we: doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. De Bijbel is heel duidelijk over deze dingen. Maar er zijn ook andere terreinen van het christelijk gedrag of de christelijke levensstijl, waarover de Bijbel minder duidelijk spreekt. Het zijn vaak de terreinen waar christenen onderling ook van mening over verschillen. Er zijn geen duidelijke richtlijnen vanuit de Bijbel. Ze zijn meegekomen of voortgekomen uit bepaalde tradities, achtergronden of gewoonten, die een mens van thuis heeft meegekregen en belangrijk vindt. Iedereen die in een christelijk gezin is opgegroeid, kan er voorbeelden van noemen. De een denkt er met weemoed aan terug en de ander is blij dat hij of zij ervan is bevrijd. Luisteraar, een goede traditie of gewoonte wordt door de Bijbel niet veroordeeld of afgekeurd. Paulus laat in Romeinen 14 zien dat een mens er respect voor moet hebben en een persoonlijke opvatting niet moet veroordelen. In Romeinen 14 legt Paulus de gedragscode neer voor christenen met betrekking tot persoonlijke opvattingen. Bij een persoonlijke opvatting zijn drie zaken van belang. Het zijn overtuiging, geweten en de beoordeling. Een christen hoort de dingen die hij of zij doet niet ondoordacht of lichtzinnig te doen. Hij of zij heeft erover nagedacht. Natuurlijk is er meer over te zeggen, maar bezint eer ge begint is bij persoonlijke opvattingen een belangrijke overweging. Het tweede is het geweten. Dat heeft ook te maken met terugkijken op wat je hebt gedaan, gezegd of met een bepaalde houding hebt uitgedragen. Je vraagt je af of je het fout of goed had. Voel je opgelaten? Heb je iemand pijn gedaan met een bepaalde uitspraak? Het derde is de beoordeling. Welk effect heeft het op de omgeving? Zijn of kunnen anderen nadelig worden beïnvloed door een mening, uitspraak of doordat er niets is gezegd? Mogelijk dat een luisteraar vraagt: waar heeft die man het nu over? Een voorbeeld uit Romeinen 14. Met vers 3 hebben we precies te pakken waar het bij persoonlijke opvattingen over gaat. Paulus schrijft: wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand die geen vlees eet. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God heeft hen namelijk allebei aangenomen. In de christengemeente van Rome was dit een punt, en daarom schrijft de apostel erover. Want wat is hier het gevaar? Dat wordt uitgedrukt met de woorden neerkijken en veroordelen. Nog even voor alle duidelijkheid. Het gaat bij dit onderwerp over persoonlijke opvattingen van gelovigen. over het onderwerp van de opvatting is niet direct een duidelijke Bijbeltekst te vinden. Toch zijn er christenen die het, om bepaalde persoonlijke redenen, een belangrijk punt vinden. Iemand die erop neerkijkt, zou kunnen zeggen dat het maar een bijzaak is en helemaal niet zo belangrijk, want de Heere ziet het hart aan en zal niet vragen, wat heb jij allemaal gegeten? De ander, die het wel belangrijk vindt, kan reageren met een veroordeling van degene die zei dat het niet zo belangrijk is. Voordat je het weet, ontstaan er groepjes van voor- en tegenstanders, en meestal is er dan een derde groep die zich er liever buiten houdt. Paulus roept op om alleen dat te doen wat de vrede ten goede komt. Helaas zijn er door veel van deze persoonlijke opvattingen en door de hardheid van het menselijke hart scheuringen in kerken en gemeenten ontstaan. Daar komt dan nog bij dat als niet-gelovigen het geruzie van mensen over de kerk meemaken of moeten aanhoren, niemand jaloers wordt om er ook lid van te worden. Paulus heeft er in zijn brieven naar de eerste christengemeente herhaaldelijk over geschreven. Hij schrijft in Filippenzen 3 vers 17 tot en met 19, Vrienden, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik nu met tranen in mijn ogen. Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. En hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Niet zonder emotie schrijft de apostel zijn medebroeders en zusters, er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Het zet ons even stil bij onszelf. Hoe werelds leeft u, jij en ik? Laat mij nog eens Paulus citeren uit Filippenzen 4 vers 8 en 9. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is, en wat goed bekend staat. Kortom, alles wat deugzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Luisteraar, het gedachtenleven van een mens beïnvloedt zijn of haar gedrag. Een mens zal uiteindelijk doen waarover hij of zij blijft denken. Als een christen zijn denken vult en blijft vullen met een bepaalde verleiding, dan zal hij er vroeg of laat aan toegeven. In 1 Korintiërs 3 schrijft Paulus aan de christenen in Korinthe, Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. De apostel zegt tegen christenen, broeders en zusters in Christus, jullie leven als wereldse mensen. En wat zijn de kenmerken van een werelds leven? Dan leidt de mens zijn eigen leven en vraagt niet naar de leiding van de Heere en doet zijn eigen zin. Hij of zij vraagt niet, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar met al deze dingen zijn we er nog niet, want er is nog een ander voorbeeld. Enerzijds is het de tegenpool van een werelds leven en aan de andere kant ook weer niet. Het zijn mensen die het christenleven hebben teruggebracht tot een aantal geboden en regels. Colossense 2 vers 20 en 21. Als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen zoals blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan? Daarmee zijn we weer terug in Romeinen 14 vers 1. Daar worden soortgelijke mensen als in Colosse door Paulus aangeduid als mensen met een zwak geloof. bij de uitdrukking een zwak geloof moeten we niet denken aan iemand die de waarheden en feiten van de Bijbel en het evangelie niet gelooft. Een zwak geloof verwijst veel meer naar de abstracte kwaliteit van het geloof. Het betekent dat het geloof van de zwakke weifelt en aarzelt over zaken van gedrag. Hij of zij weet niet wat te doen met betrekking tot bepaalde dingen. In een van de commentaren las ik bij dit vers de volgende uitleg. De kerk heeft geen gezag om te beslissen over kwesties van persoonlijke vrijheid als het gaat over dingen die niet nadrukkelijk in de Bijbel zijn verboden. Romeinen 14 vers 2. De een gelooft dat hij alles mag eten. De ander is zwak in het geloof en eet alleen plantaardig voedsel. Het verschil tussen de zwakken en de sterken in het geloof komt onder meer tot uiting in het voedsel dat zij nuttigen. Van de ene groep, de zwakken, wordt gezegd dat zij alleen groenten, dat wil zeggen plantaardig voedsel, eten. En daaruit kunnen we direct concluderen dat de anderen, de sterken, zich van hen onderscheiden door ook ander voedsel, in het bijzonder vlees, te gebruiken. Uit vergelijking met het Bijbelboek Daniël wordt duidelijk dat het gaat om de invloed van Joodse reinheidsvoorschriften en voedselwetten. Het gebruik van groenten alleen en het niet drinken van wijn, in vers 21, herinnert meteen aan Daniël. Voor Daniël en zijn vrienden waren alle vleesgerechten uit de keuken van de koning van Babel onrein. Zij gaven er de voorkeur aan alleen groenten te eten. In de tijd van de Romeinen werd gewijd vlees van dieren die in de tempels aan de afgoden werden geofferd, en dat van niet gewijd vlees door elkaar aangeboden. Absolute zekerheid over de herkomst van het vlees was niet altijd te krijgen. Voor gelovigen met een Joodse achtergrond was het eten van onrein of gewijd vlees vaak een onoverkomelijk struikelblok. De broeders van het apostelconvent in Jeruzalem schreven er al over in Handelingen 15 vers 28 en 29. De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Eet niets van wat aan afgoden geofferd is. Eet of drink geen bloed. Eet geen vlees waar nog bloed in zit en pleeg geen hoererij. Als u zich daaraan houdt, is het goed. Voor gelovigen uit de heidenen, die in hun geweten niet bezwaard werden door de Joodse wetten, vormde het eten van vlees geen probleem. Na de zondvloed gaf de Heere al het vlees om te eten. Genesis 9 vers 3 en 4. Alle dieren in het wild, de vogels en de vissen zullen bang voor u zijn, want ik heb ze in uw macht gegeven. Voortaan zullen zij een deel van uw voedsel zijn, net zoals het koren en de groenten. Maar één ding mag u nooit doen, vlees eten waar het bloed nog in zit, want het bloed bevat de levenskracht. De Heere maakte voor het volk Israël een onderscheid tussen reine en onreine dieren. Dat onderscheid is er voor heidenen niet, al kan het geen kwaad om je er als niet-Jood aan te houden. In 1 Korintiërs 8 vers 8 schrijft Paulus, nu is onze verhouding met God niet afhankelijk van wat wij eten. Als wij niet eten, zijn we voor hem niet minder. En als wij wel eten, zijn we voor hem niet meer. Petrus dacht daar anders over. Op het dak van het huis van Simon de leerlooier wordt hem duidelijk, als God iets rein noemt, zodat u het mag eten, dan mag u het niet onrein noemen. Paulus kon vlees eten zonder dat zijn geweten hem dwars zat, maar Petrus kon dat niet. De zwakke gelovige in Rome, die alleen plantaardig voedsel eet, vindt het eten van vlees ongeoorloofd. Wat is het advies van Paulus? Romeinen 14 vers 3. Wie alles eet, moet niet neerkijken op iemand die geen vlees eet. En wie geen vlees eet, moet iemand die dat wel doet, niet veroordelen. God heeft hen namelijk allebei aangenomen. Hij die wel alles eet, mag degene die geen vlees eet niet minachten. Dat wil zeggen, degene die zich probeert te houden aan de Joodse voedselwetten. Andersom geldt, dat de Joodse gelovige zijn heidense medegelovigen niet mag veroordelen, omdat deze zich niet aan de Joodse voedselvoorschriften houdt. Hij moet beseffen dat deze gelovige ook tot het volk van God behoort, want God heeft hem aangenomen. God heeft de heidenen tot zijn volk gemaakt, doordat hij hen langs de weg van het geloof in de Heer Jezus Christus heeft gerechtvaardigd. Romeinen 14 vers 4. U mag de bediende van een ander niet beoordelen. Of hij zijn werk goed of slecht doet, is ter beoordeling aan zijn Heer. Maar hij zal zijn werk wel goed doen, want God geeft hem daarvoor de kracht. Op grond van de uitdrukking, u mag een ander niet beoordelen, richt Paulus zich in vers 4 nog tot de zwakken, gelovigen met een Joodse achtergrond. Daarbij gebruikt hij een voorbeeld uit het dagelijkse leven van zijn tijd. Een huisknecht of bediende was alleen aan zijn meester verantwoording verschuldigd, maar niet aan zijn medeslaven. Aangezien alle gelovigen als huisknechten van God kunnen worden beschouwd, zegt Paulus tot de Joodse gelovigen, u mag de bediende van een ander niet beoordelen. De heidense gelovige is immers niet de huisknecht van de Joodse medegelovige, maar van de Heere God. Daar voegt Paulus aan toe, of hij zijn werk goed of slecht doet, is ter beoordeling aan zijn Heer. Zijn eigen meester bepaalt of het gedrag van zijn bediende voor hem aanvaardbaar is of niet. Het is niet aan anderen om daarover te oordelen, of zich daarmee te bemoeien. Let wel, het gaat hier om de voorwaarden waarop de Heere de niet-Joden opneemt in zijn verbond, namelijk los van het houden van de Joodse voedselwetten. In andere kwesties hebben gelovigen, Joden en niet-Joden, wel degelijk verantwoordelijkheid om elkaar te bemoedigen en te vermanen. Romeinen 14 vers 5. Voor de een zijn er bepaalde dagen die een bijzondere betekenis hebben. Voor de ander maakt het geen verschil en zijn alle dagen gelijk. Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Het eerste verschilpunt tussen zwakken en sterken betreft het eten van vlees. Het tweede gaat over het houden van de Joodse Sabbat. De enige gelovige ziet een bepaalde dag als een dag met een bijzondere betekenis, beter dan de andere dagen. Voor de ander maakt het geen verschil en zijn alle dagen gelijk. Deze laatste ziet iedere dag als even goed of even heilig. Het heiligen van de Sabbat was in een heidense wereld vaak niet mogelijk en werd door gelovigen met een heidense achtergrond in de regel niet als een verplichting opgevat. De gelovigen in die tijd waren er nog niet toe overgegaan de zondag, de dag des Heren, als een vervanging van de Sabbat te gaan zien en onderhouden. Paulus wil voorkomen dat de Joodse gelovigen het houden van de Sabbat en ook andere Joodse feest- en vastedagen als een wet gaan opleggen aan hun niet-Joodse broeders en zusters. Aan de andere kant moeten ook de heidense gelovigen hun Joodse broeders de vrijheid geven om de Sabbat te onderhouden. Paulus voegt eraan toe, laat ieder zijn eigen overtuiging volgen. Sommigen nemen de zondag in acht als de dag van de Heere en anderen de Sabbat, de zaterdag. Maar het gaat er niet om dat de dag anders moet zijn, maar de gelovige. De dag zelf is niet het belangrijkste. Paulus zei dat al tegen de christengemeente in Colosse. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt, en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Voor de uitdrukking laat ieder zijn eigen overtuiging volgen, staat in de Griekse grondtekst en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat is net even meer dan in de vertaling van het boek. Het betekent letterlijk dat een gelovige tot aan de rand gevuld moet zijn met zijn of haar overtuiging, met zijn denken, hart en wil, de hele persoonlijkheid. Want eigenlijk hoort een gelovige alleen die dingen te doen, waaraan hij of zij zichzelf ten volle en zonder reserve kan geven. Wat een gelovige voor de Heere ook mag doen, doe het met enthousiasme en de volle 100%. De Heere is te groot voor een beetje van dit en een beetje van dat. Hij geeft door de Heilige Geest zijn gaven aan zijn kinderen, en iedere christen heeft minimaal één gave ontvangen. Die gave mag u in zijn gemeente gebruiken. Luisteraar, bewaar uzelf en anderen ervoor dat u ergens een taak in uw kerk of gemeente oppakt, zonder dat u zeker weet dat het de plaats is waar de Heere u wil hebben. Een ander punt is, pak geen taak aan in de gemeente van Christus waar de Heere u geen gave voor heeft gegeven. Daarnaast is het belangrijk dat uw gave bevestigd wordt door uw kerk of gemeente. U stelt zich en werkt onder het opzicht van een kerkraad of een raad van oudsten. Als u van mening bent dat de Heere u de gave van het woord heeft gegeven, maar uw gemeente of kerk denkt daar anders over, dan klopt er iets niet. Dan is het dringend nodig om in gezamenlijk gebed de weg van de Heere te zoeken en zijn leiding en sturing dringend te verwachten. In de volgende uitzending lezen we verder in Romeinen 14.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.